Ik heb het net over pensioen gehad. Even een klein haakje maken. De Europese Hof heeft een uitspraak gedaan in een procedure waar Nederland, laten we zeggen, zijn pensioenen vasthoudt voor mensen die gaan werken in het buitenland of gaan wonen in het buitenland. Dus je kan het eigenlijk niet overheven naar het buitenland. Daar heeft het Europese Hof deze week van gezegd: Nederland, je gaat je boekje te buiten. Dat is niet volgens onze richtlijnen. Dus Nederland, je moet gewoon zorgen dat mensen hun pensioen mee kunnen nemen. Dus dan zie je alweer hoe feitelijk in Nederland een groep mensen die pensioenpot omarmt als hun pot. Maar dat is niet hun pot. Die pot is van al die mensen.
Bij weer een nieuwe aflevering van Brans en Flipse blikken terug. Met mij Bart Brans en natuurlijk aanwezig hier ook Ab Flipse. Ab Flipse, ontzettend leuk je weer te zien. Het zijn drukke maanden geweest.
Absoluut.
Kun je daar wat over vertellen?
Ja, het zijn drukke maanden geweest omdat er een aantal zaken bij elkaar kwamen die nogal wat energie vroegen en tijd. En een van die zaken was voor mij toch een vrij nieuw fenomeen. Het is het organiseren van een heel groot event. En daar was jij een van de sprekers van. De beste sprekers, moet ik zeggen.
Dank je.
Nee, maar het was bijzonder wat je daar hebt gedaan. En dat was MVO 2023. Masterclass voor ondernemers. Een zaal met 1000 mensen. Bijzonder, gelijkgestemde. En dat vergt heel veel tijd en energie om zoiets te organiseren. En dat hebben we op zich in een recordtijd gedaan. Ja, en succesvol geweest. Ik noem het altijd een try-out, dat is een beetje flauw. Maar we gaan in 19 april 2024 gaan we dit herhalen. Dat doen we in Ahoy. MVO 2024. En daar hebben we een zaal voorlopig gereserveerd voor 1800 personen. Want dat is natuurlijk een soort overload. Dus we gaan er kijken. Er is veel vraag naar en ik heb met veel plezier gedaan. Maar het was ook een periode, diezelfde maand, dat ik geconfronteerd werd een aantal dagen voor het event met een uitspraak van de Woekerpolis. Dat heeft heel veel energie gekost en het heeft een enorme slag geweest. Een mokerslag geweest voor de verzekeraars. En de impact is mega. Daar gaan we het straks nog over hebben. Ja. En ja, als je dan toch even die maand doorneemt, dan moet ik ook zeggen, maar dat is meer privé, heb ik een reis gehad in Marokko. Een rondreis in Marokko. Bijzonder. Mooi land. Mooie mensen. Interessante mensen. En 7 oktober heeft ons natuurlijk allemaal geraakt. Dus er is heel veel gebeurd in die paar maanden. Dat is helder.
Ja, er is inderdaad een hoop gebeurd. En ik vond het ook heel leuk, moet ik zeggen, om te spreken. Het was een flink volle zaal inderdaad, 1000 mensen. En het was leuk om daar aanwezig te zijn. Dus dank dat dat mocht. En natuurlijk ook mooi dat ik daar stond met Paul Buitink van Holland Gold. Absoluut. Dus stonden we samen op het podium.
En vonden wij ook bijzonder, hè? Jullie twee.
Jullie hadden ook de primeur wat dat betreft. Ja. En dat de twee, denk ik, weet ik wel zeker, grootste organisaties die fysiek edelmetaal aanbieden, dat daar de voormannen van, of in ieder geval
Zeker.
De gezichten van bij jullie aanwezig mochten zijn. Heel, heel leuk om te doen.
En Bart, bij deze uitgenodigd voor 19 april 2024. Hè? Laten we dat even bekendmaken.
Juist.
Dan weten we alvast welke sprekers er sowieso terugkomen.
Kijk, dat is een hele eer.
En het verzoek is ook aan Paul gedaan. Dus.
Leuk. Een eer en ik ben er absoluut bij. Ja, dan hebben we inderdaad een hoop te bespreken. Dat gaan we absoluut ook doen. We hebben, anders dan normaal, hebben we niet 2 onderwerpen. Maar hebben we er deze keer 4. Want we hebben vorige maand geen aflevering opgenomen. Gebeurt af en toe. Het leven gooit af en toe iets naar je toe. En dan gaat iets een keer niet door. Maar goed, waar beginnen we zoals gewoonlijk mee? Met de vragen van kijkers. Dus al iedereen die weer kijkersvragen heeft ingestuurd, allemaal ontzettend veel dank. Heel erg waardevol ook, want we zijn er blij mee. En laten we dan direct ook maar naar die kijkersvragen gaan. Ik pak heel even de eerste erbij. En dat is een vraag en die komt van Louis de Hond. Wat kan er gebeuren nu de rentestijgingen zijn gestopt in de Verenigde Staten? Nou, Louis, ja, daar gaan we het tijdens de aflevering zelf over hebben. Dus ik probeer daar in mijn reactie in het onderwerp van de terugblik, probeer ik daar even op terug te komen. Dan heb ik direct een volgende vraag. Ja, dat is een combinatievraag van Marlinde 3737 en Brett Bijkboom. Ja, en dan ga ik de vraag van Marlinde even oplezen, want ik vond dat wel een hele leuke, en jij vond hem ook heel erg leuk om te beantwoorden.
Mooie casus sowieso.
Ja, het is inderdaad een casus namelijk. Nou, allereerst Marlinde die zegt, bedankt voor het delen van jullie inzichten, Bart en Ab. Nou, graag gedaan natuurlijk en dank voor het compliment. Ik bekijk de aflevering van Brams en Flipsen terug. Altijd met veel interesse en leer veel van jullie reflectie op de recente ontwikkelingen. Ik begrijp dat jullie erg druk zijn, dat is ook waar. Maar zij legt ons graag de volgende casus voor. Ik heb een flinke studieschuld. Nou, geef ze aan. 45.000 euro. Dat is inderdaad een hele forse studieschuld, Marlinde. En ga daarover per 1 januari 2024 2,56% rente betalen. Wanneer ik minimaal zou aflossen en mijn geld zou beleggen, behaal ik naar verwachting op de lange termijn een hoger rendement dan wanneer ik zo snel mogelijk zou aflossen. Daarnaast komt de schuld in mindering op mijn vermogen in box 3. Wat mogelijk voor de toekomst interessant is als ik meer vermogen heb opgebouwd en daarover belasting moet betalen. Verder zal de reële waarde van de schuld door inflatie na verloop van tijd afnemen. Vanuit dat perspectief lijkt minimaal aflossen het meest voordelig. Aan de andere kant ben ik met deze schuld afhankelijk van de overheid die ik totaal niet vertrouw. En de variabele rente die telkens door de periode van 5 jaar wordt vastgesteld aan de hand van de rente op staatsobligaties met een looptijd van 5 jaar. Nou, uit de aflevering heb ik begrepen dat Bart helemaal geen schulden heeft en gehuurd woont en dat Ab adviseert om een hypotheek niet althans zo min mogelijk af te lossen in verband met mogelijke belasting. Dat zijn interessante perspectieven en ik kijk uit naar jullie visie op de aflossing van een studieschuld. Nou, een hele uitgebreide casus. Dank Marlinde voor die uitgebreide casus en dat je dat zo gedetailleerd voorlegt. Ab, hoe kijk jij daarnaar?
Ja, daar kan je heel veel over zeggen, deze casus. Een eenduidig antwoord vind ik lastig. Mijn eerste reactie is even een studieschuld van 45k, maar dat is geen verwijt. Ik vat het niet persoonlijk op. Maar ik zie toch dat vrij veel studenten met hoge studieschulden zitten. Ja, ik ben natuurlijk vreselijk ouderwets, dat weet ik wel. Maar ik begrijp dan nooit zo goed waarom is die studieschuld zo ver opgelopen. Als ik kijk naar de daadwerkelijke kosten. En als je dat zou combineren met een paar baantjes, dan lijkt mij dat die studieschuld nooit zo hoog hoeft op te lopen. Dat is één, maar het is een gegeven. Dan kijk even naar die rente. Klopt, die rente is opgelopen. Of die loopt nu op richting 2,56%. De inflatie schat ik ongeveer op 6%. Stel nu dat je een inkomen zou genereren uit omzet of uit loondienstverband van 6%. Als je dat zou weten, dan heb ik wat minder moeite met het feit dat er een rente betaald moet worden van 2,56 als de inflatie hoog is. Mits maar je zorgt dat jouw inkomen dat wel minimaal gelijk aan die inflatie is. Ja, moet je dan aflossen? Denk in zo'n situatie hoef je in mijn optiek niet zo snel af te lossen. Je praat ook over onder andere ook kijken als tegenhanger om dat geld te beleggen. Maar dat is altijd lange termijn beleggen. Ik vind het lastig om in deze periode te beleggen. Dus ik zou me daar niet zo druk om maken om die studieschuld. Die onbetrouwbare overheid heeft niet zoveel invloed op mijn schulden. Mits je zorgt dat je altijd de rente kan betalen van die schuld. En uiteindelijk ook aflost. Dat is natuurlijk wel een voorwaarde. Dus ja, ik kan me ook nog voorstellen, en je hebt het over vermogen in box 3. Maar ik ken weinig studenten met vermogen in box 3. Dus het zijn allemaal dingen die voor mij lastig zijn om te beantwoorden. Maar in grote lijnen denk ik dat mijn conclusie is, ik zou misschien wel wat aflossen. Bijvoorbeeld door een schenking van auto's, dat zou kunnen. Maar om die hele schuld nu in recordtijd af te lossen, omdat er een aantal ontwikkelingen zijn die je nog niet helemaal controle hebt, zou ik niet doen. Zorg wel altijd dat je netjes die rente blijft betalen. Dat is wel belangrijk. En zorg ook dat je voldoende inkomen genereert. Dan is schuld nooit een probleem. Ja. Schuld ontstaat pas. Met schuld kom je pas in problemen als je niet kan betalen.
Ja.
Ik weet, het is een lang antwoord. En of dit het antwoord is, weet ik niet. Maar het heeft heel veel facetten. Ik vind het wel een hele boeiende casus. Want ik weet dat veel jongeren ermee zitten.
Ja, nou ja, inderdaad. Veel jongeren zitten ermee. Ik vind het ook een interessante casus. En ik deel overigens wel je verbazing. En ik hoor dat veel om me heen. Van mensen die in 4 jaar tijd een schuld genereren. Opbouwen van tussen de 30 en de 40 of 50 of zelfs 60.000 euro. Ja, nou ja, goed. Ik ben een wat jonger dan jij. Maar ik heb misschien dezelfde instelling. Toen ik mijn bacheloropleiding haalde, had ik gewoon altijd 2 baantjes. Mm. En ja, ik weet natuurlijk niet precies wat een opleiding op dit moment kost per jaar.
Maar €1.000, denk ik. Maar ja, weet ik niet.
Ik weet wel dat dat je nog moet je huur en je boodschap in je rekeningen. En ik weet ook dat dat heel erg veel hoger is dan in de tijd dat ik naar school ging. Maar ik denk wel dat als je 50, 60.000 euro schuld opbouwt voordat je een baan hebt, ja, dan sta je gewoon 2-0 achter.
Ja.
En omdat je die schuld hebt bij de overheid, ben je ook, sta je voor tot op zekere hoogte onder controle van diezelfde overheid.
Zeker.
Nou, wat Marlinde heel goed aangeeft is, die overheid is onbetrouwbaar. En elke 5 jaar kan je rente worden verhoogd. Die is nu 2,56%. Misschien wordt die over 5 jaar wel 5% of 10%. Dat weet je niet. Dus, en ze geeft ook, Marlinde, je geeft ook aan dat ik inderdaad wars ben van schulden. Is nog steeds zo. Dus ik zou in ieder geval kijken of je die schulden kan opbouwen naar een minimum. Een minimum hoeveelheid schulden. Dat er wat schulden zijn, kan ik begrijpen. Ergens billijke ook. Zeker in het geval van bijvoorbeeld een hypotheek. Maar je geeft ook aan in je casus, daar staat dan een asset tegenover als je een hypotheek hebt. Namelijk een huis. Dat is natuurlijk niet het geval bij een studieschuld. Dus ja, ik blijf dan, denk ik, aan de conservatieve stand. Ik heb in mijn periode, toen ik mijn opleiding volgde, heb ik ook een paar maanden een minimaal bedrag gehuurd. Het eerste wat ik met mijn eerste loonstrookjes heb gedaan, was die schuld afbetalen. Mm-hmm. Omdat ik dacht, ja, ik voel het gewoon niet, voel het gewoon niet goed.
Ja, als iets niet goed voelt, dan moet je het ook niet doen. Altijd zo.
Exact.
Of het pragmatisch onderbouwd is of realistisch, dat is wel belangrijk, moet ik zeggen.
Ja.
Maar je gevoel moet je nooit op een gegeven moment aan de kant schuiven. Nooit.
Ja.
In geen enkel geval. Hoe jong of hoe oud je ook bent.
Exact. Dus de onbetrouwbaarheid van de overheid als het gaat om die rentes, gecombineerd met de hoogte van het bedrag en ook hoe die schulden, en ik spreek daar wel eens met studenten over, als een soort anker, als een soort molensteen om je nek hangt. Zou mij er in ieder geval toe bewegen om daar een hele grote deuk in te slaan. Want kijk, 2,56% over 45.000 lijkt niet zoveel. Maar 10% over 45.000 of 5% over 45.000, dat wordt heel veel. 5% over 20.000 is alweer een stuk minder.
Ja.
Dus ik zou daar goed op, even goed over nadenken. En dan vervolgens op basis van ook je inkomen daar een beslissing over nemen. Waarbij, Ab, wat jij aangaf, dat vind ik wel goed om ook nog even te benadrukken. Kijk, 6% inflatie is 6% inflatie. En dan zou je kunnen zeggen, ja, maar mijn schuld wordt 6% minder waard. Als jij niet 6% meer verdient,
ja, dan gaat
het
niet
heb
op.
Je 1, 6% ontwaarding van je geld.
Plus 2%, ruim 2%
rente. Plus 2% rente. Ja, dan dat is alleen maar een extra last.
Had ik misschien nog één tip? Want ik heb het ook in de praktijk al een paar keer aangegeven of als tip meegegeven aan mensen die dus wel in staat zijn om extra af te lossen. Dat ik zeg van oké, laat die schuld. Toen was de rente maar 0%, dus dat was wat makkelijker. Maar je kan ook zeggen, luister eens, ik ga wel degelijk een stukje vermogen opbouwen. Sparen, hè, noem het even de traditionele sparen. Dat doe ik even los van aflossen. Dus ik ga gewoon sparen op een rekening. En die laat ik gewoon naast mijn schuld staan. Hè. Dus ik kom er niet aan. Hè. Die discipline moet je wel hebben. En heb je altijd de mogelijkheid, bij wijze van spreken, als die rente in één keer omhoog gaat, dan zeg je, jongens, ik heb inmiddels 20.000 euro gespaard. Ik los nu in één keer 20.000 euro af.
Ja.
Dan heb je dus wel in wezen op de reservebank een potje geld staan waar je iets mee kan doen.
Ja.
Dat is misschien ook belangrijk. Dus je zegt nou niet, ik ga helemaal niet af. Als je in staat bent om af te lossen, zou je dus voor het alternatief kunnen kiezen om daarnaast die aflossing te laten staan, maar daarnaast een stukje vermogen op te bouwen.
Ja.
Kan je altijd nog acteren.
Dan gaan we naar de volgende vraag. Die komt van Jeroen V. En Ab die heeft de volgende vraag. Als de verkiezingsuitslag klopt, dan gaan we waarschijnlijk op dezelfde manier door in de lijn van de vorige kabinetten. We blijven Europees beleid volgen en blijven dus in de euro. Dat betekent steeds hogere inflatie en steeds meer overheidsbemoeienis, omdat de trucendoos van de ECB nu eenmaal niet zoveel kan behalve geld printen en met de rente schommelen. Wat raden jullie aan om deze inflatie tegen te gaan? Goud, bitcoin, aandelen, vastgoed, goederen of geheel verhuizen? En daarin misschien ook gekoppeld nog een andere vraag van CM_VersW. Wat denken jullie wat de CBDC gaat doen als het komt? Nou, kan jij hem een beetje in elkaar schuiven?
Ja, als we de vraag van Jeroen even oppakken. Als we de lijn voortzetten van Rutte, alle kabinetten Rutte. Ja, dan denk ik dat ik in grote lijnen het absoluut eens ben met Jeroen. Dan krijgen we dus te maken dat hij alles blijft intact zoals nu is. En ja, we weten, tenminste ik weet en veel anderen gelukkig ook, dat die overheidsbemoeienis ons bijna wurgt. Hè? Onze soevereiniteit gaat kosten. Nou, dat vind ik, meestal is mijn grootste zorg. Hè? Mm-hmm. Mijn vrijheid, ja, ik ben helaas wat ouder, maar ook positief zien. Ik heb maximale vrijheid gekend. En dat is iets waar we elke dag zorgen om maken, om die vrijheid. Dus die controlemaatschappij die op ons afkomt zal zeker met een voortgaand kabinetsbeleid blijven. En alleen maar toenemen. Dan heb ik het niet over een situatie dat het nog extremer kan worden. Mijn hoop is dan nog gevestigd op de verkiezingen in november dat we een soort pas op de plaats houden. Maar goed, laten we even die vraag verder oppakken. Ja, wat moet je doen om die inflatie tegen te gaan? Dat is feitelijk de praktische vraag die ik eruit haal. Ja, wat doe ik? Ja, voor mij is het heel simpel. Ik ben voorzichtig. Dus ik heb weinig vertrouwen in aandelen. In de aandelenmarkt of hele specifieke aandelen, dat u wel. De obligaties beginnen wat aan te trekken. Dat zou kunnen. Ik vind het riskante markten. De financiële markten vind ik riskant. Dus ik kies voor veiligheid. Nou, dat is voor mij altijd goud. Ja, ik blijf erop terugkomen. Het is dodelijk saai. En het is helemaal niet spannend. Maar dat is voor mij de enige asset waar ik rustig bij slaap. En vastgoed wordt hier ook genoemd. Ja, nou, vastgoed geloof ik absoluut in vastgoed. Maar niet in Nederland. Ja, dus daar ben ik heel zwart-wit in. En er zijn zeker plekken in Europa, maar ook buiten Europa, die buitengewoon lucratief zijn en interessant zijn om daar wat in te doen. Bitcoin, ja, daar hebben we het meer over gehad. Ik zie de mogelijkheden, ik zie de kansen. Ik denk dat die kansen wat toenemen op dit moment, de cryptomarkt. Maar ook daar moet je wel weten wat je doet. Dat laten we helder over zijn. En heel veel mensen hebben zich erin verdiept. Jij onder andere. Dus ik zou bijna zeggen, misschien moet jij daar nog een opmerking over maken. Of geheel verhuizen. Ja, dat zijn altijd de bekende vragen, geheel verhuizen. Heb je die mogelijkheden en kansen, zou ik het doen. Maar daar moet je wel alles goed afwegen. Je gaat je familie missen, je sociale contacten missen. Voorkom en wees voorzichtig, want het gras lijkt altijd groener bij de buren dan bij jezelf. Dus daar moet je goed onderzoek naar doen. Maar ik ken ook heel veel mensen die buitengewoon gelukkig zijn met hun keuze die ze hebben gemaakt om te verhuizen. Jongeren, maar ook ouderen. Maar ik ken ook mensen die na 2-3 jaar op hangende pootjes terugkomen. Je moet daar eerlijk in zijn.
Ja.
Dus dat is mijn opmerking. Dus het is saai. Ik concentreer me op goud. Ik ben echt wel wat bezig met nadenken aan vastgoedinvesteringen te onderzoeken. En verhuizen is ook iets waar ik nog steeds mee bezig ben. Maar goed. Dat is mijn antwoord.
Ja. Ja, nou ja, goed, goud, dat is van mij natuurlijk vanzelfsprekend.
Is jouw vak?
En ja, het is mijn vak. We bieden het aan. En ik denk ook dat het hoort in iedere portefeuille. Dus dat gezegd hebbende.
Eens.
Kijk, ik denk dat bitcoin voor iedereen die weet waar die mee bezig is, heel erg interessant is. Mm. Kijk, we hebben de afgelopen maanden natuurlijk weer een enorme boel run gezien van bitcoin. Dus dan moet je wel altijd even kijken, stap ik nu in? Wacht ik dat die toch weer even naar beneden gaat? Aan de andere kant, ja, en ik zit wel eens bij de mannen van Dopey Cash. En dan zeg ik, dan probeer ik hem altijd zo voor te stellen. Want dat is mijn overtuiging.
Mm-hmm.
Ik denk dat bitcoin wel eens een keer naar 100.000, 200.000, 300.000 kan gaan.
Mm-hmm.
Kan gaan. Als ik hem dan kan kopen voor 30.000 en ik heb dat geloof,
ja,
dan is mijn upside is bij wijze van spreken 70 of 170.000 en mijn downside is 30.
Ja, absoluut.
Ja, dan
Als je het gaat leiden, dan
is het voor mij de moeite waard. Ja. En dan zeg ik niet, koop morgen een bitcoin met je laatste 30.000 euro. Ja. Nee, dollar cost average. Zorg dat je dat doet op een manier die waardoor je niet je rekeningen niet meer kan betalen. En doe dat ook nadat je de informatie tot je hebt genomen, waardoor je diezelfde instelling hebt. Mm. Want op het moment dat jij bitcoin koopt voor 30.000 euro en hij zakt naar 10 en je denkt, oh jee, wat heb ik gedaan? En je verkoopt hem, ja, dan ben je 20.000 euro kwijt. Dus je moet wel echt heel vast zijn in dat geloof dat hij naar 100.000 gaat. Als jij niet gelooft dat bitcoin naar 100.000 gaat, dan moet je het niet nu kopen.
En doe het altijd, Bart, van geld dat je over hebt.
Exact.
Ga het niet doen wat met geld wat je eigenlijk noodzakelijk in een soort reservepotje moet hebben voor onverwachte dingen. Dus zorg alsjeblieft van alles met het geld voor alles wat je doet. Doe het alleen maar met geld wat je niet op korte termijn nodig hebt. Ja. Dat is belangrijk.
En bij bitcoin ook nog heel belangrijk. Ik las laatst weer een verhaal van iemand die was 25 bitcoin. Die waren gehackt. Mm-hmm. Ja, kijk, als jij op je laptop je een wallet aanmaakt en je bewaart op diezelfde laptop je private key. Ja, dat is vraag om problemen. Mm-hmm. Dat is gewoon vraag om problemen. Dus je moet ook zorgen dat als je in bitcoin investeert, dat je dat doet op een manier waardoor je niet in één keer alles kwijt bent. Kijk, als jij 10 bitcoins hebt en je bent in één keer 3 ton kwijt, ja, dat is
pijnlijk.
Dat is ontzettend pijnlijk. Ik denk ook dat iedereen die bitcoin, die al een tijdje investeert in bitcoin, dat die wel eens een keer een stukje van zijn bitcoin is kwijtgeraakt. Mm. Private key kwijt, gehackt, verkeerd adres overgemaakt. En dat zijn allemaal zaken waar je eigenlijk doorheen moet als bitcoin-investeerder. Mm. Om te zorgen dat je zeker genoeg bent om ook in bitcoin te investeren. En ook zeker te weten dat het moment dat je het wil inwisselen voor iets anders, dat het er dan nog is. Mm. Want ja, ik heb wat bitcoin en dat staat gewoon op een sticky. En dat ligt daar dan gewoon. Mm. Hè, daar kijk ik soms jaren niet naar. Mm. En dan denk ik na een paar jaar van, oh nou, ik ga maar even kijken of het allemaal nog er is. Dus één, je moet zorgen dat je het vertrouwen hebt dat dat goed zit. Net zoals met goud dat in de kluis ligt. Ik bedoel, dat goud dat ligt in de kluis en dat ligt daar gewoon lekker te liggen. En zo werkt het eigenlijk ook met bitcoin. Alleen voor die bitcoin ben je 100% zelf verantwoordelijk. Mm. Het is niet fysiek in een kluis in je huis of in Zwitserland of waar dan ook. En op het moment dat jij een code verkeerd invoert, is het allemaal weg. Ja. Dus daar moet je wel goed bewust van zijn als je investeert in bitcoin. Nou,
Weet
wat je doet. Verder vond ik wel leuk, goederen. Nou, er zijn een aantal goederen die hebben het heel goed gedaan de afgelopen jaren. Kun je denken aan bijvoorbeeld whisky of sigaren. Nou, Ab, jij weet, ik ben een vervent whiskydrinker en ook sigarenroker. Absoluut. En ik kan je zeggen, ik heb inderdaad wel een paar sigaren in mijn humidor liggen.
Je liet ze net zien, Bart. Verdubbeld in prijs, ongekend.
Ja, een sigaar. Die heb ik zelf gekocht voor bij wijze van spreken 10 euro. En die zijn nu 20, 30, 40 euro waard per sigaar. Ongekend. Dus stel, je vindt dat, maar dan zou ik zeggen, zorg dat het een soort hobby is van je.
Ja, moet ook zijn.
Als je in sigaren investeert of in whisky of in kunst, dan moet je wel weten waar je mee bezig bent. Dus ook weer belangrijk dat je weet wat je doet.
Ja, maar ook misschien nog één opmerking. Ik ben natuurlijk een grote autoliefhebber en ik hou van classic cars. Datzelfde, ik ken een aantal mensen die hebben echt de laatste jaren best ook investeringen gedaan in classic cars die enorme prijzen hebben doorgemaakt. Echt bizar wat geboden werd op veilingen. Nu is dat wel wat aan het corrigeren op dit moment. Maar datzelfde verhaal. Ik zeg al tegen mensen, als je dat doet, of horloges of zo, wat dan ook. Ja, zie het als hobby. En ga daar nou niet een primair doel aan hangen om te investeren, te beleggen. Als het meer waard wordt, is meegenomen. Minder waard is niet erg, want je houdt ervan. Je vindt het mooi. Snap je? Dat is een beetje het verhaal.
Ja.
En dan zie je soms mensen doorslaan die er eigenlijk niks mee hebben. Geen affiniteit bij hebben. Geen gevoel. Maar ze zien wel die stijging van prijzen. En dan duiken ze erin. Altijd fout.
Ja, dan weet je namelijk zeker dat je
Want die mensen zijn ziek als dat ding minder waard wordt.
En die gaat die verliezen inderdaad uiteindelijk op een investering. Een heel, nou, een korte anekdote. Ik sprak laatst iemand die zei van, nou, ik denk dat ik ga investeren in Rolex. En terwijl, ja, ik hou die markt een beetje in de gaten. Ja, die is 30% gedaald sinds zijn piek. Want een Rolex houdt wordt altijd meer waard. Ja, dat is dus niet zo.
Dat is zo kinderlijk.
Dus dan als je inderdaad gaat investeren met het idee, ik ga daarmee geld verdienen, dan ben je te laat. Of dan weet je niet waar je mee bezig bent. Dus doe het dan vooral niet.
Zoals ik altijd blijf zeggen, ik investeer niet om in goud om er geld aan te verdienen. Ik investeer alleen maar in goud omdat ik er de zekerheid heb dat ik het altijd kan inwisselen. Natuurlijk soms met wisselende koersen, maar altijd kan inwisselen. Overal op de wereld kwijt kan.
Ja.
En het altijd zijn waarde, intrinsieke waarde behoudt. Ja. Dat is het verhaal.
En goud is dan ook nog eigenlijk een heel simpel, eerlijk en transparant.
Voor mij is simpel mensen te bevatten.
Ja,
ik voel
ja,
dat ik aan het zien of ik weet dat er staat of ligt. Prima.
Ja, maar goed. Ja, nee, eens Ab. Nou, volgende vraag. Wat is jullie opinie ten aanzien van de crisis in het Midden-Oosten en of dat iets te maken heeft eventueel met grondstoffen? Dat is de vraag van Pieter. Pieter, we gaan het daar straks over hebben tijdens de terugblik. Maar ik ben natuurlijk heel erg benieuwd naar jouw reactie, Ab. En nou, wij komen daar straks even op terug. Waar we ook, Catharina, die heeft namelijk een vraag over de nieuwe pensioenwet. In plaats van problemen benoemen, zou ik graag oplossingen horen. Wat is de beste manier om zelf een pensioen op te bouwen? Ook die gaan we behandelen in de terugblik. Want zoals ik al aangaf, we gaan dus niet 2, maar 4 onderwerpen behandelen in de terugblik. Ja, en dan denk ik dat we bij de volgende vraag komen. En die is van Josephine. We zitten officieel in een economische krimp en recessie, maar de AEX blijft al 700 plus punten staan. Hoe kan dat? Ja, Josephine, goede vraag. En ja, ik denk dat dat alles te maken heeft, maar we gaan het ook daar straks nog even kort over hebben. Maar ik denk dat dat alles te maken heeft met de perceptie van de meeste mensen. Kijk, als jij nu over straat loopt en als jij de mainstream media beluistert, dan hoor jij niet wat de realiteit is. Dan hoor jij wat een narratief is dat mensen over de bühne tentoonspreiden en wat zij heel graag willen dat de realiteit is. Daarom, en daar gaan we het ook straks over hebben over in de terugblik, het beleid van centrale banken loopt altijd achter op de realiteit. En daarom hoor je eerst bijvoorbeeld de centrale bank zeggen, nou, die inflatie die is er niet. En daarna hoor je, ja, die inflatie is er wel, maar die is goed. En die inflatie moet eigenlijk nog hoger zijn. En daarna hoor je, de inflatie is tijdelijk en die piekt dan. En dan, ja, maar dat is niet erg, dat is heel even. En dan langzaam maar zeker rolt die realiteit over de wereld. En dan een paar maanden later zul je zien dat ook markten en ook beleid begint te wijzigen. En daarom hoor je nu bijvoorbeeld Klaas Knot zeggen, ja, we zitten in een situatie van stagflatie. Terwijl die dat jarenlang heeft ontkend. Terwijl een beetje analist, ik had het 2,5 jaar geleden, had ik het over stagflatie. Zei ik, jongens, dat komt eraan. Let op, we kunnen het nu nog wijzigen. We kunnen nu nog van koers wijzigen en dan kunnen we het voorkomen. Maar toen was het idee, de stagflatie, helemaal geen sprake van, kan ook helemaal niet. Dus nou, goed.
Nou, het bijzondere, dat is op zich raak je wel iets heel gevoeligs. Want jij zegt eigenlijk hier dat de beleidsmakers, hè, de ECB's en de Klaas Knots van DNB en andere toezichthouders, dus met boodschappen naar buiten komen. Je kent ze natuurlijk, hè, de inflatie stijgt niet. En heel simpel, als we kijken naar de inval van Rusland in de Oekraïne, het jaar daarvoor begon de inflatie al te stijgen. De energieprijzen liepen al op. En dan hoor je in diezelfde periode Lagarde verkondigen dat er geen inflatie is en dat niemand zich zorgen moet maken. Dus eigenlijk moet je contrair denken. Op het moment dat beleidsmakers via de media ons iets verkondigen, moet je het eigenlijk gewoon 180 graden draaien. Dus als ze roepen het is nee, dan is het ja. En als het rood is, dan is het groen. En dat is denk ik heel belangrijk om te weten. Want waarom weten wij dat dan wel? Omdat wij denk ik, jij en ik, en gelukkig met ons heel veel anderen, naar die markten kijken. We kijken in die markt wat er aan de hand is. En wij zien die bewegingen. Die verzinnen we niet. Dat is geen visie. Dat zijn gewoon feiten en cijfers. En die cijfers die geven een richting aan. En het bijzondere is dat onze beleidsmakers tot in de top die cijfers gewoon negeren. Ik weet niet wat de reden is. Bewust, onbewust. Laten we dat even in het midden. Maar dat is wel hun boodschap. Dus hun boodschap is nooit het verhaal. En daarom lopen ze ook altijd achter het feit aan. Wederom stel ik mij dan de vraag, is het bewust dat jullie achter de boodschap aanlopen of onbewust? Dat laten we nu even in het midden. Ja. Maar dat is wel een belangrijk iets. Dus volg in vredesnaam niet deze visies van dit soort mensen.
Nee, inderdaad. En ik denk nog een ander aspect wat hierbij komt kijken is, heel veel markten proberen ook te projecteren naar de toekomst. En waar projecteert de markt nu naar de toekomst? Waar projecteert die op? Nou ja, wat we de afgelopen, maar daar gaan we het straks dus nog wat uitgebreider over hebben. Wat we hebben gezien is, centrale banken zijn nu gestopt met renteverhogingen. Nou, wat is de volgende? De volgende draai is, we gaan de rente verlagen. En de draai daarna is, we gaan weer kwantitatief verruimen. En als jij kwantitatief verruimt, dan wordt alles meer waard in euro's of dollars die minder waard zijn op zichzelf. Dus dan vind ik het helemaal niet gek dat de AEX op 700 plus punten staat, terwijl we in een recessie zitten. Het is gewoon inflatie, superinflatie, hyperinflatie. Als iets meer dollars waard wordt, maar die dollars die zijn op zichzelf minder waard. En dan vind ik het, dan kan het naar oneindig hoog stijgen. Zonder dat het ook maar iets meer waard is.
En dat is vooral wat je ook in de markt ziet. Dat mensen zeggen, oh, mijn huis is inmiddels 7 ton waard. Dan zeg ik, ja, maar wat is die waarde van die 7 ton dan? En dan zie je ze gewoon je aankijken. En dan denken ze, ja, wat bedoel je nou precies? Dus men rekent zich rijk op basis van die 7 ton, die cijfers. Maar wat de onderliggende waarde is van die 7 ton is vele malen minder als een aantal jaren geleden. Ja. Dus zo houden mensen zich eigenlijk continu voor de gek. Zichzelf althans voor de gek.
Ja. Ja, als jij vervolgens inderdaad elke week waar je 10 jaar geleden 50 euro uitgaf in de supermarkt, nu 250 euro uitgeeft in de supermarkt. Ja, is inderdaad die 7 ton een stuk minder waard. Goed, Josephine, toch een lang antwoord geworden. Ik heb nog één laatste vraag en die is van Clean Online. En ik denk dat het leuk is, Ab, als jij daar mee begint om die vraag te beantwoorden. We hebben het vaak over worst case scenario's en de mogelijke desastreuze gevolgen daarvan voor ons land. Maar wat zou qua verkiezingsuitslag nou een ideaal scenario zijn? En wat zouden de positieve gevolgen daarvan kunnen zijn voor ons land? Ab, mooie vraag.
Mooie vraag. Ja, ik ga hier geen stemadvies geven. En mensen die mij op Twitter of X volgen weten heus wel welke richting ik zit qua politiek. Dus daar ben ik gewoon heel transparant over. Maar ik wil dat eigenlijk niet in deze podcast zo melden. Wat zou een ideaal scenario zijn voor Nederland? En dan kijk ik even door de financiële bril. Kijk dus naar het beleid. Het beleid wat we nu al kenden van 4 kabinetten Rutten. Dat noem ik financieel gezien, maar ook maatschappelijk en sociaal. Maar dat laat ik nu even in het midden. Een desastreus beleid. En ik denk dat ook zelfs linkse economen dat ook erkennen. Dus wat dat betreft is denk ik de analyse helder. We hebben met z'n allen een verkeerde afslag genomen. Als dit beleid zich voortzet, ja, dus nog meer Europa, nog meer controle, nog sneller doorschakelen naar de CBDC, nog meer klimaat. En bedoel ik met klimaatmaatregelen. We hebben net gehoord dat de windmolenparken op de Noordzee in één keer 40 miljard extra kosten. 40 miljard, even nadenken. We discussiëren in de Tweede Kamer soms over 10 of 20 miljoen. Hier gaat even over 40 miljard. Vergeet ik alle andere miljarden die richting Europa verdwijnen. Echt verdwijnen en nooit meer terugkomen. Als dit beleid zich voortzet, ja, dan gaan we heel snel tot het putje heen. Maar zij vraagt hier, hoe komen we naar een ideaal scenario? Ik denk niet snel dat we naar een ideaal scenario kunnen teruggaan. Wij kunnen niet meer, denk ik, binnen Nederland, lees Europa, met name de EU en de eurozone, kunnen wij niet meer met één tik of één druk op de knop terug naar een situatie van 10 of 15 jaar geleden. Dat is onmogelijk. Wetten zijn al in beton gegoten. Maar wat dan wel het beste scenario nog is, dus niet een ideaal, want dat heb ik niet, is een scenario wat ik vooral nu bijvoorbeeld in Zweden zie en Tsjechië zie. Het zijn twee landen die eigenlijk een soort wake-up call hebben doorgemaakt. Zeg jongens, wij zijn met z'n allen complete verkeerde afslag ingegaan. We draaien onze auto nu om en we rijden langzaam terug naar die T-splitsing. Ze zijn er nog echt niet, maar ze zijn aan het omdraaien. Als dat beleid komt in Nederland, dat we zeggen jongens, we moeten even eens nadenken over een aantal keuzes die we hebben gemaakt. Beleidskeuze hebben gemaakt en wetten die we hebben aangenomen, of het nu over pensioen gaat of over stikstof, maakt niet uit wat. Ja, dat die partijen zeggen, jongens, even pas op de plaats, we gaan eens langzaam resetten. Ik zie in Zweden, ik heb het vaak gezegd in huis in Zweden gehad, en ik zie dat in Zweden bijvoorbeeld nu een hele migratiebeleid op de kop gooien. En denk je, nou, dat snap ik ook. Als je je verdiept in de situatie in Zweden, die is desastreus in de grote steden. Maar ze pakken nu door. He, ze stellen vragen over de klimaatakkoorden. Ze hebben een groot windmolenpark, wat gebouwd op zee gebouwd zou worden, hebben ze gestopt. Hun onderwijs is een van de beste onderwijssystemen, denk ik wel, ter wereld. Maar zij gooien op dit moment alles wat digitaal is buiten de klas. Dus geen mobieltjes meer in de klas. En zelfs het simpele digibord, wat heel makkelijk is, zetten ze op dit moment ook on hold. Dus die Zweden zijn een weg terug aan het gaan. Gaan ze het allemaal redden? Dat weet ik niet. Maar de richting is goed. De richting terug naar normaal. En als wij in Nederland een kabinet krijgen wat terug gaat naar normaal, en dan kun je discussiëren welke partijen zijn dat dan. Nou, ik denk als je een beetje weldenkend bent, dan weet je welke partijen het beleid van Rutte voortzetten of versnellen. Die zaak kan je zelf invullen. En er zijn een paar partijen, en dan kennen we die discussies onderling, die dit en dat en zus en zo. Maar er zijn partijen op dit moment in Nederland die terug willen naar normaal. En je kan voor jezelf bedenken welke partijen dat zijn. En ik ga niet mee in de onderlinge discussies, maar er is een grote scala aan partijen die zeggen we moeten terug. Terug naar het normale. En als die partijen op een gegeven moment de slag slaan tijdens de verkiezingen op 22 november, dan is er een stukje hoop. Ik wil één praktisch voorbeeld pakken, even het financieel. Wij zouden kunnen zeggen als Nederland, als we dat willen, zouden we kunnen zeggen wij hebben zoveel zorgen omtrent de euro, dat wij niet 1, 2, 3 nadenken om uit de EU te stappen. Wat Engeland heeft gedaan. Die had zijn eigen munt. Maar die heeft gezegd, we stappen zelfs uit de EU. Maar je zou kunnen zeggen, luister eens, Europa, als jullie je beleid niet aanpassen, dan kan dit kleine landje Nederland, met zijn enorme grote potten geld, heeft de macht, en überhaupt hebben wij veel macht als kleine landje, om te zeggen tegen de ECB en tegen de EU, wij willen een ander beleid. Er moet een structureel ander beleid gaan komen. Anders stapt Nederland uit de euro. En ik beloof je één ding. Als Nederland uit de euro stapt, alleen al de dreiging alleen al, zal een aardschok veroorzaken in Frankfurt bij de ECB en in Brussel bij de EU. Dus we hebben die macht en die mogelijkheid.
Ja.
Nou, lang antwoord, sorry.
Ja, nee, helemaal niet erg. Een lang gepassioneerd betoog, zou ik willen zeggen. Ja, ik kan er heel kort over zijn. Kijk, even een ideaal beeld schetsend. Dan zouden we denk ik beginnen met de financiële positie van Nederland. Want en dan kom ik eigenlijk op jouw punt. We hebben, toen we de euro introduceerden, twee afspraken gemaakt met elkaar. Namelijk, de schuld mocht niet verder oplopen dan 60% van het BBP. De staatsschuld. En het begrotingstekort niet meer dan 3%. Nou, die twee afspraken, door iedereen akkoord zijn bevonden, zijn 20 jaar geleden gemaakt. Daar heeft de EU zich nog nooit aan gehouden. Dus niet alle landen hebben zich ooit aan die twee afspraken gehouden. Dat lijkt me genoeg reden om te zeggen, we stappen eruit. Uit de euro in ieder geval.
Als eerste.
Ja, en ik denk ook dat je dat dan gewoon, dat is een ideale situatie. Hè?
Dat vind ik ook.
En op het moment dat je dat dan doet, en je herintroduceert een gulden, en je dekt die gulden met goud, ja, dan zul je zien dat één, alle economische excessen, alle overheidsexcessen, dan heb je het bijvoorbeeld over windmolenparken of zonnepanelen of al dat klimaatbeleid dat minimale impact heeft en op het klimaat of de temperatuur op de wereld. Mm-hmm. En maximaal op onze vrijheden en digitalisering en op energieprijzen. Daar is het meteen over.
Je lost in één klap heel veel op.
Economische wetten zorgen ervoor dat al die problemen opgelost worden.
Het doet wel pijn op het moment dat we dat doen, hè?
Voor iedereen die heeft geïnvesteerd in een windmolenpark, doet dat heel veel pijn.
Nee, maar ook het teruggaan van uit de euro stappen terug naar de gulden 2.0, noem maar eventjes. Dat gaat wel een aardschok ook in Nederland veroorzaken. En dat zal op een aantal punten pijn doen. Alleen, dat is het voordeel van dit land. We hebben de reserves in dit land om die eerste klap op te vangen. Maar als je die eerste klap hebt opgevangen, ga je heel veel problemen die jij nu kort benoemt, ga je oplossen.
Ja.
Maar ik denk dat de dreiging al voldoende is van Nederland richting ECB en richting EU, dat het anders moet. En werkt dat niet, heel simpel, ja, dan pak je gewoon door. En die 2.0 gulden ligt in principe klaar.
Ja, in mijn ideale situatie zouden we in ieder geval afscheid nemen van de euro.
Ja.
En dus een nieuwe valuta, nationale valuta introduceren. Ja. En vind ik het ook niet erg als we dat samen met Duitsland doen bijvoorbeeld.
Ja.
En dan zul je zien dat een heel groot deel van de economische problemen waar we mee zitten, ja, die lossen zichzelf op. Want ik geloof in de markt. Ik geloof dat de markt... En ik geloof ook dat op het moment dat we zien... Kijk, we hebben in Nederland natuurlijk een gigantische hoeveelheid bureaucratie veroorzaakt. En dat zijn allemaal mensen die kunnen weinig. Die dragen niets bij aan de maatschappij. En die kosten allemaal heel veel geld.
Onvoorstelbaar.
Onvoorstelbare hoeveelheden.
Al die externe
miljarden,
consultants, niet worden, normaal.
Juist. En ik denk dat op het moment dat je nogmaals een nieuwe valuta gedekt door bijvoorbeeld goud zou introduceren, dan wordt alles zo hard. Dan worden de grenzen zo keihard. Dan lost ook dat probleem lost zichzelf op. Houdt iedereen meer over. En dan, ja, dan zul je zien dat een heleboel problemen zichzelf oplossen. Want de markt neemt het dan weer over van de overheid. Ja, de overheid kan niks. En de markt kan in principe bijna, zo niet alles, beter dan een overheid. Dus ik geloof heel erg... Ik denk dat dat een ideale situatie zou zijn. Ik ga er overigens niet vanuit dat die situatie...
Nee, maar we zitten,
de uitslag zal zijn van...
Het is een hypothese.
Van verkiezingen.
Maar interessant. Kijk, we beantwoorden haar vraag.
Ja.
Een ideaal scenario.
Ja.
Of het ideaal is, weet ik niet helemaal. Maar het is wel de goede richting. Dat is het verhaal. En we hebben, en dat wil ik toch een keer benadrukken. We zitten nog voor de verkiezingen nu. Maar we hebben de mogelijkheid op 22 november om een switch te maken. Dus we kunnen nooit tegen onze kinderen zeggen... Hey, pap of opa, heb je ooit die kans gehad? Ja, Nederland had die kans op 22 november. En heeft die kans niet gegrepen. En dat betekent dat jullie, hè, als kinderen of kleinkinderen... dragen daar nu de consequenties van. En dat is nogal wat.
Absoluut. Daarom denk ik dat het wel heel belangrijk is sowieso. Hè. Ik denk, we zullen niet de enige zijn die oproept. Als je mag stemmen, maak gebruik van het democratisch recht. Want ik denk dat het heel erg belangrijk is om de invloed die je hebt... om daar te gebruiken.
Maar één ding, je noemt het woord democratisch. Ik krijg daar veel opmerkingen over. Mensen die zeggen, je moet niet gaan stemmen om die en die reden allemaal. Ik heb weinig geloof meer in onze echte democratie. Laat ik daar duidelijk over zijn. Ik vind dat het systeem door en door verrot is. Ik praat niet over een echte democratie die we in Nederland hebben. Een volk wat niet een stemrecht heeft via een referendum... is ook geen democratie. Dus ondanks de enorme kritiek op de democratie... En misschien ook zelfs nog over de verkiezingsuitslag... Hè, wordt daarmee gerommeld ja of nee... vind ik het bijna een plicht om toch te gaan stemmen. Ik meld het maar zoals ik het zeg. Omdat ik heel veel... Er zijn heel veel miljoenen, honderden miljoenen mensen... die dolgraag zouden willen stemmen. Ja? En dat niet mogen. En dat niet kunnen. En denk, jongens, laten we dat van het recht gebruik maken. Met alle kritiek, maak gebruik van het recht... en zie het als een plicht.
Ja. Ja, nee, ja, goed, daar ben ik het mee eens. Goed, dan gaan we, dames en heren, naar de terugblik. Ja, en we beginnen natuurlijk even. En ja, ik heb jou al gefeliciteerd daarmee in persoon, maar ook via X. De Woekerpolis-overwinning. En daaraan gekoppeld pakken we meteen ook even de nieuwe pensioenwet.
Ja.
Ab, ja, die Woekerpolissen, dat is nogal wat geweest. Het is een heel avontuur. Dat strekt over tientallen jaren. Kun je nog even kort samenvatten hoe het ook alweer zat? Hoe het nu zit? En vooral ook wat die nieuwe pensioenwet daarmee te maken heeft. Want ik denk dat veel mensen dat niet weten... En dat het dus ook belangrijk is om daar eventjes jouw licht op te laten schijnen. Het gaat namelijk om een pot van, nou, hij was 2000 miljard. Inmiddels is die al een stuk minder waard.
Minder dan
1500 miljard. Nog steeds een gigantische pot met geld. Ab.
Ja, ik heb hier een boek meegenomen. Van Kees Koman. Boek uit 2010, de Woekerpolis-affaire. Hoe miljoenen Nederlanders in de val zijn gelokt en hoe ze de schade kunnen beperken. Ik heb meegewerkt aan het boek. Want ik heb het boek jaren niet meer bekeken, maar ik zat net te kijken. Op 7 bladzijden kom ik mijn naam weer tegen. Dat snap ik ook wel, want de schrijver heb ik zeker 7, 8 keer op kantoor gehad ooit. En We hebben uren met hem gesproken over die Woekerpolsaffaire. Ik zal hem zo even kort samenvatten. Ik zat op bladzijde 54 net te kijken. Dat begint als volgt. Van de op maat gesneden wonderpolissen werden er tussen 1995 en 2005 gemiddeld 2300 per werkdag verkocht. De marketingmachine ging vooral in 1999 op volle toeren draaien toen bekend werd dat de fiscale voordeel zouden verdwijnen. Volgens klokkenluider Aflipse is Egon koploper waar het gaat om wat hij foute verkoop noemt. Eigenlijk zouden de top van de verzekerings- en bankwereld en bankwezen en niet te vergeten de toezichthouders strafrechtelijk moeten worden vervolgd. Dat is het begin van hoofdstuk 5. Ik heb achteraf spijt dat we dat nooit hebben meegenomen. Maar even terug. 99 wordt hier genoemd. In 99 was ook het jaar. Toen begon de boost van de Woekerpolsen. In de jaren 80 begonnen deze producten al verkocht te worden door honderden verzekeraars. Ik kan niet meer bedenken. We hebben nu nog maar minder dan 10 hebben we er in dit land. Maar toen had je honderden verzekeraars. In de jaren 80 werden die polsen verkocht. En eigenlijk werden die polsen verkocht. Zijn een soort levensverzekeringen waar een groot beleggingselement in zit. Maar ook een element in zit om eventueel je overlijden te verzekeren, noem maar op. En die werden onder allerlei duizenden soorten namen verkocht. Maar primair was het gericht op een stukje vermogensopbouw. En mensen gebruikten die verzekeringen voor een hypotheek af te lossen. Of voor een stukje pensioenopbouw, studie van je kinderen of een appeltje voor de dorst. En ik kwam in 1999 zelf achter, en ik had zelf een aantal van die polsen gesloten. Kwam ik erachter dat die kosten die ik in die polsen tegenkwam, die kon ik niet altijd traceren. En wat ik sowieso zag als iemand voortijdig zo'n polis beëindigde, dat er bijna niets overbleef. Dus ik begon vragen te stellen in die periode over die polissen. Ja, en dat werd me niet in dank afgenomen, niet door mijn collega en niet door de verzekeraars waar wij zaken mee deden. Dus toen begon voor mij eigenlijk het Woekerpolis-avontuur. En dan ga ik een enorme stap maken. Ik ben er dus 3 jaar zeer actief mee bezig geweest. Ik heb iedereen aangeschreven. Staten-generaal, minister-president, economische zaken, minister van Financiën, verbond van verzekeraars. Maar ik was een roepen in de woestijn in die periode. En ik zou hier uren over kunnen praten, dat doe ik echt niet. Maar ik kon het niet tegenhouden, dat was mijn helder. Nou, toen is er een periode overheen gegaan. Toen kreeg je 2006, kwam Trosradar toen met de uitzending over de Woekerpols. Zij hebben dat woord eigenlijk verzonnen of gecreëerd. En die uitzending heeft heel veel losgemaakt. En in 2008 hebben de verzekeraars uiteindelijk een soort geen schuld erkend. Hebben ze een compensatie gedaan van 3 miljard. Dat klinkt heel veel. Maar tot 2008 waren er in totaal 7 miljoen van deze beleggingsverzekeringen verkocht. Onder 4 miljoen huishoudens. Nou, de verzekeraars hebben gecompenseerd. En toen werd ik in 2013 benaderd door een vrij grote claimorganisatie, Consumentenclaim in Amsterdam, of ik de kaart wilde gaan trekken van een nieuwe vereniging. En die vereniging zou het vehikel worden om te procederen tegen de verzekeraars. Dus in 2013 zijn wij begonnen, heb ik Jaap gezegd, zijn we begonnen te procederen tegen Nationale Nederlanden. En later alle andere verzekeraars. Dus Nationale Nederlanden is nummer 1. En nummer 2 was Egon, ASR was de volgende. Dat waren de verzekeraars die wij het eerste aanpakten, juridisch aanpakten, met een hele batterij aan advocaten. En een zak geld, want anders verlies je het altijd. Nou, en dan maak ik een sprong naar 2023. Er zijn allerlei uitspraken geweest. Maar in 2023, op 26 september 2023, heeft het Hof in Den Haag, gerechtshof in Den Haag, heeft op basis van een advies wat ze gevraagd hebben aan de Hoge Raad, hebben ze uitspraak gedaan. En in die uitspraak komt eigenlijk heel simpel naar voren dat de verzekeraars te hoge kosten hebben ingehouden. De kosten niet hebben gecommuniceerd. Ja, en ook bijvoorbeeld te veel administratie en beheerkosten hebben gerekend. Dat is eigenlijk de samenvatting van het hele gebeuren. En ik maak straks een bruggetje even naar het pensioen. Maar even voor ik het bruggetje maak, heb ik hier een artikel voor me liggen wat volgende week in een blad komt over pensioen. En daar stelt de schrijver, dat is professor Hans van Meerten, die is hoogleraar internationaal pensioenrecht, stelt het Hof, dat heb ik net over die uitspraak van 26 september, was ook duidelijk en zelfs ongemeen fel. Sommige bedingen waren oneerlijk en in strijd met de goede trouw. Dus dat was feitelijk de kern van de uitspraak. Tegen Nationale Nederlanden op 26 september. Maar dezelfde avond was ook een uitspraak tegen ASR Egon. Zo moet je dat even zien. Nou, wat de gevolgen zijn van die uitspraak, die zijn ingeslagen als een bom. Dat is een mokerslag voor de verzekeraars. Ik denk niet dat ze het verwacht hadden dat ze zo'n klap zouden oplopen. En het is dus weken in het nieuws geweest. Een voorbeeld, Nationale Nederlanden werd de dag na 26 september, op 27 september, lag het aandeel van Nationale Nederlanden stil. Van de beurs gehad. En die verzekeraars zijn tot op de dag van vandaag zijn ze dus miljarden kwijt aan waarde. Dus er is een soort wake-up call ontstaan na 26 september... waarbij de verzekeraars, maar alle partijen eromheen... ook de politiek, ook de toezichthouder... maar met name de internationale aandeelhouders in de wereld... zijn gaan nadenken, wat is er in vredesnaam aan de hand? Wat hebben wij gemist? Want die aandeelhouders hebben dus iets gemist. We hebben jaren geleden met aandeelhouders gesproken... en vermogensbeheerders, hele grote. Ja, en we hebben alles uitgelegd, maar toch landde het niet. En nu is het geland. En die verzekeraars zitten nu met het probleem... dat er dus een claim boven hun hoofd hangt. Ja. Een zeer forse claim boven hun hoofd hangt. En dat ze niet weten wat de volgende consequenties zijn. Kijk, verzekeraars hebben juridisch nog één mogelijkheid. Dat is in cassatie gaan. Dan kan je misschien nog een jaar of twee jaar rekken. Maar dat zwaard van Damocles hangt nu boven die markt. En we zitten nu in een situatie, en daar ga ik weinig van zeggen. Ik hoop daar later in andere uitzendingen met jou misschien weer verder op door te gaan. Maar we zitten nu in een situatie die zit vol spanning. Die markt is vol spanning. En achter de schermen, bij Defensie heb ik 3 jaar in het verkenningsteam gezeten. Dus er worden verkenningen op dit moment uitgevoerd, al een aantal weken, op allerlei niveaus van wat gaat er gebeuren. Gaan de verzekeraars in cassatie? Of gaan de verzekeraars misschien wel schikken? Wat ooit gebeurd is in 2017 met de Allianz. Dat is de situatie. En dan denk ik, veel mensen die nu luisteren of kijken, denken, ja, maar ik heb geen boek op Polen gesloten. Mijn oom heeft dat een keer gedaan. En veel van die Polen bestaan al lang niet meer. Maar vergeet niet, als je 7 miljoen Polen verkoopt, dan zijn heel veel huishoudens wel getroffen. Ik heb in de pers heb ik gemeld, als de verzekeraars alles zouden moeten compenseren, dan praat je over een schade van 100 miljard. Nu hebben we 1 geluk, maar 5% van alle mensen die zo'n polis hebben gesloten... zijn aangesloten bij onze organisatie. En wij zijn eigenlijk de trekker. Onder ons hangt Consumentenbond of naast ons. En nog een paar andere en de Stichting Woekerpolisclaim. Dus wij werken als claimorganisatie heel nauw samen met elkaar. En totaal hebben wij in de boeken 5% van dat totaal. Dus die schade is dan niet 100 miljard, maar 5 miljard. Oké, goed. Dan dat bruggetje naar pensioen. Dat is wel even belangrijk, dat bruggetje. Ik ben 2,5 jaar heb ik onderzoek gedaan naar het pensioendossier. En pensioen, dat komt wat dichterbij. Hè, want we hebben 10 miljoen pensioengerechten in het land. Dat betekent 7 miljoen werkenden. En even voor alle werknemers die nu luisteren. 20-25% van jouw salaris gaat op aan pensioen. Dat is even goed onthouden. Dus een enorme hap uit je salaris gaat op aan pensioen. En we hebben 3 miljoen gepensioneerden. En nou blijkt eigenlijk heel... kort samengevat, blijkt dat wat we in die woekerpolls hebben gezien... met te hoge kosten, verborgen kosten en allerlei gelden die verdwijnen... want er zat heel veel geld in die verzekeringssector... gebeurt hetzelfde met de pensioenfondsen. We hebben in Nederland 200 pensioenfondsen. Ja, bedrijfstakpensioenfondsen, ondernemingspensioenfondsen. Daar zit een groot deel van dat geld, zit 1500 miljard in die pot. Dat was 2000 miljard. En daar gebeuren dus dingen met dat geld. Daar dansen mensen omheen met dat geld. Wat niet goed functioneert. Waar geld verdwijnt, verdampt. En noem maar op.
Miljarden verdwijnen.
Miljarden. Nou, één voorbeeld nu. Een concreet voorbeeld. Is net bekend geworden dat de pensioenfondsen... Het is heel algemeen. Hè? Want het is heel complex en ook weer niet. De Woekerpolis is heel complex en ook weer niet. Je kan het heel plat slaan. Maar er is 495 miljard verdampt. Verdwenen, hoe je het ook wil noemen. Aan pensioengeld. Van al die werknemers en dus die gepensioneerd is 495 miljard verdwenen. Dat is een bedrag kunnen we niet eens voorstellen. Ik kan het niet eens bevatten. He, miljoenen snappen we nog. 100 miljoen ook nog. En 1000 miljoen is 1 miljard. En dan dat is niet te bevatten. Maar dat geld is verdampt. Tussen 1 januari en heden. 495 miljard. Bij het ABP, het grootste pensioenfonds in Nederland, waar vooral de ambtenaren zitten, is 100 miljard verdampt van die 495. Het haalt niet eens de pers. En nu is er ook nog een nieuwe wet gekomen. Ja, een nieuwe pensioenwet gekomen. En die nieuwe pensioenwet biedt allerlei beloftes. Maar camoufleert een deel van de problematiek. Ik denk ook heel veel aansprakelijkheid verdwijnt ook onder de nieuwe pensioenwet. En die nieuwe pensioenwet die moet feitelijk iedereen een eigen pensioenpotje gaan geven.
Ja.
Met elke dag inzicht. Dat is op zich niet verkeerd, maar het is technisch niet uitvoerbaar. En alle pensioenfondsen laten hun werk doen door pensioenbeheerders, hè, pensioenuitvoerders. En alle administraties zijn failliet. Dus iedereen die een pensioenoverzicht in bezit heeft, kan ik één ding beloven. Er klopt niets van wat daarop staat. Dat beloof ik je. Er klopt niets van. Dus even terug. Die Woekerpolis-affaire is 1. Die zit nu in de eindfase. En na 2,5 jaar onderzoek over, ik noem het de Woekerpensioenen, zie ik eigenlijk een copy-paste verhaal. Ik zie bijna hetzelfde. En het artikel wat Hans van Meerten, de professor Hans van Meerten, of hoogleraar Hans van Meerten, geschreven heeft, en wat volgende week bekend wordt, legt dus juridisch een link tussen het Woekerpolsdossier, ook met Europees recht, en het Woekerpensioendossier. En dat raakt ons allemaal. En die 10 miljoen pensioengerechten hebben 20 miljoen contracten. Dus er is een pot geld van 1500 miljard nu, waar allerlei partijen heel veel geld aan verdienen, ook de BlackRock's. Maar wat niet ten gunste is en niet in het voordeel is van al die mensen die eraan sparen. Ja. Dus feitelijk vindt er een roof plaats. En één persoon hier heeft er een mooi boek over geschreven, veel meer personen. Dat is het boek van dit, Kim de Witte, De Grote Pensioenroof. En ik lees even de achterkant. Hij is hoogleraar in Leuven, dat is een Belg. En hij heeft een onderzoek gedaan naar alle pensioenen in Europa. Nederland is daar, kop en schouder steekt er bovenuit qua omvang. Dus we hebben de grootste pensioenpot, maar ook wat er fout gaat. Hij zegt, de pensioenen liggen onder vuur. We beleven de ene aanval naar de andere. Bezorgd en kwaad zijn we. Het wordt langer werken voor minder pensioen. We willen dit niet laten betijen. Want een goed pensioen voor iedereen is mogelijk, eerlijk en betaalbaar. En hij zegt in zijn boek, hij neemt ons mee langs de frontlinie van het pensioengevecht, zegt hij hier. Op zoek naar de aanstichters in de wereld van het grote geld. Naar de raddraaiers in de opeenvolgende regeringen. Maar hij neemt ons ook mee naar plekken waar het succes aan het solidaire pensioen van morgen gewerkt wordt. De verwijzen naar Oostenrijk en Denemarken. Waarom kunnen zij doen wat wij niet zouden kunnen? Er is dus veel aan de hand met ons pensioen. Er moet een oplossing komen voor ons pensioen. En het grappige is, die oplossing ligt er. Maar niemand heeft belang bij die oplossing. Omdat al die partijen, die consultants en die vermogensbeheerders hebben maar één belang. Het systeem overeind houden. Wat heel diffuus is. Geld blijven gaaien. Zolang ze kunnen. Maar op het moment dat we dit pensioen transparant maken. En terugbrengen naar een eenvoudig systeem. Wat mogelijk is. En wat op de plank ligt. Ja, dan kunnen we weer inzicht krijgen in ons pensioen. En dan komen die 1500 miljard aan pensioengeld. Komt ten goede aan degene die hebben betaald. Ja. En dat is nu niet het geval. Ja. Dus er wacht ons een claim. Misschien wel de grootste claim ter wereld ooit.
Ja, nou heftig. Heftig verhaal. En nou ja, goed. Dan toch nog heel even daar kort een vraag over. Tuurlijk. Namelijk de kijkersvraag. Wat is hier namelijk die oplossing? Je geeft aan, nou, we kunnen dit transparant maken. We kunnen dit ten goede laten komen aan die burger. Tegelijkertijd is het misschien ook nog belangrijk om zelf ook wat actie te ondernemen. Mocht het niet lukken, hè, mocht die 1500 miljard... 1400 of 1000 miljard worden, of misschien helemaal verdwijnen. Want ja, er is al heel veel verdwenen. Verdwijnt er dan niet nog veel meer? Mm. Dus wat kunnen mensen zelf doen? En wat is die oplossing waar jij over sprak?
Even twee. Je bent als deelnemer van een pensioenfonds verplicht mee te doen. Je hebt dus geen enkele zeggenschap over je pensioen. Je hebt geen invloed of nauwelijks invloed, niet noemenswaardig. Dus je kan vanuit die positie niks doen. Misschien dat het slim is om je werkgever er eens op aan te spreken. Want die is eigenlijk de eerste verantwoordelijke. Maar die zit ook met zijn handen in het haar. Want die weet ook niet wat er gebeurt. Hè? Dus ook hij of zij, jouw werkgever, weet eigenlijk niet goed wat er aan de hand is. Ik denk dat het goed is dat als er een claim gaat komen om je aan te melden. Dat zie je bij die Woekerpolissen ook. Meld je tijdig aan. Want dan heb je kans op een gegeven moment dat je een vergoeding krijgt. Dat hebben we in 2017 gezien bij Allianz. Ook misschien kans in die Woekerpolissen verre dat je een vergoeding krijgt. Dus als er echt een serieuze pensioenclaim ontstaat, meld je aan. Dat is één. En verder kan je niet zoveel doen. Want het geld is zo machtig dat iedereen die daar een bijdrage aan levert, is gewoon feitelijk gewoon opzij geschoven. Je hebt niets te zeggen. Dus je moet hopen dat die claimorganisaties met de beste hoogleraar en de beste juristen uiteindelijk die slag gaan winnen richting die pensioenindustrie. Dat is een misschien lange weg. Maar aan de andere kant denk ik dat de druk zo ver opgevoerd kan worden met de huidige uitspraken binnen het Europese Hof, zie ik dat nu ook, dat we misschien sneller een slag kunnen gaan slaan. Ik denk niet dat ik 25 jaar nodig heb om een pensioendossier op te lossen. Dat heb ik wel moeten doen met het Woekerpolis-dossier. Maar met het Woekerpensioendossier denk ik dat het sneller kan. Zeker gezien wat voor ervaringen we hebben met het Woekerpolis. Maar wat kan je nu doen als je geen pensioen hebt? Ik zou bijna zeggen, wees blij dat je dit met geen pensioen hebt. Dan ben je dus ook niet verplicht 20-25% van je salaris af te staan. Over geld waar je geen zeggenschap over hebt. Maar het is wel slim om voor later iets te organiseren. Ja. Ik bedoel, ja, als jij werkt heel je leven en je wil op een gegeven moment stoppen met je 60 of met je 70, moet je wel een potje hebben. Dus dat is heel simpel. Dan moet je dus vermogen creëren. Ja, en dan een van de eerste vragen die we ook behandeld hebben, waar moet je dat geld nu in stoppen? Ik kan alleen maar voor mezelf spreken. Als ik jong zou zijn, zou ik mijn geld niet stoppen in aandelen en obligaties. Zou ik weer teruggaan naar het verhaal stukje Bitcoin? Ik zou op dit moment, in de buitengewoon onzekere tijd waarin we leven, zou ik het wederom stoppen in goud of in vastgoed. Dat komt eigenlijk op neer. En ik weet, dat is ook lastig, want de markt wordt weer overspoeld met allerlei mooie pensioenproducten die je particulier kan sluiten. En er wordt een belofte gedaan aan jou, dat op het moment dat je dat geld gaat storten bij die organisaties, hè, banken en verzekeraars, die een soort bankspaarproduct hebben, fiscaal bankspaarproduct hebben, waarin je ook weer kan beleggen, een soort herhaling van. Gelukkig zijn de kosten nu vele malen lager als toen, dus daar moet je niet ongerust over maken. Maar het is wel zo, op het moment dat je nu pensioen opbouwt in zo'n fonds of op zo'n soort vorm van spaarrekening, dat de rendementen maar heel beperkt zijn. En dat de belofte die gedaan wordt nu, is dat voor elke euro die je stort in zo'n privé pensioenregeling, dat je daar een stukje belastingvoordeel van kan genieten. Dat klinkt goed. En dat is ook zo. Maar wie, en ik ben natuurlijk zeer wantrouwend naar het verleden, wie belooft mij dat tegen de tijd dat jij dat pensioen wil gaan gebruiken, over 5 jaar, 10 jaar, 30 jaar, nog steeds te maken krijgt met een lage pensioenschijf. En de belofte die nu gedaan wordt, is eigenlijk heel simpel. Leg dat geld opzij. Je hebt nu een mooie aftrek. En tegen die tijd, als je met pensioen gaat, ga je naar een lage belastingschijf. Eén ding, alle spelregels in heel mijn leven, ook wetgeving en ook pensioenschrijven, worden aangepast gedurende de wedstrijd.
Ja.
Dus het zou kunnen dat op het moment dat jij met pensioen gaat, jij dus niet minimaal belasting hoeft te betalen, maar het gewone tarief moet gaan betalen. Dan is het fiscale voordeel weg. Je kan er niet aankomen, dat geld. Dus op het moment dat je begint te sparen, kan je ook er niet aankomen. Het is wel jouw geld, maar je kan er niet aankomen. En misschien dat die tegen die tijd wel anders wordt. Dat men zegt, de overheid, ja, luister eens, onze verzorgingsstaat gaat eraan. Want met het beleid wat we nu hebben, gaat onze verzorgingsstaat kapot. Dus dan moet je iets voor jezelf organiseren. Dan worden de allerarmsten worden in leven gehouden. En het blijkt dat jij straks een huis hebt, voor een deel vrij. Je hebt nog wat vermogen liggen. Je hebt een mooie pensioenpot opgebouwd. Zegt de overheid, ja, maar luister eens, je hebt zoveel eigen vermogen. Daar hoef jij echt op een gegeven moment, daar kan je echt niet een fiscaal voordeel op krijgen. We gaan zelfs zorgen dat de AOW, die voor iedereen gelijk is, hè, rijk en arm, we gaan jouw AOW aanpassen,
ja,
aan het bedrag wat je zelf hebt gecreëerd. Dat zien we nu met eigen huis, wat steeds meer melkkoe gaat worden. Dus ik vind het buitengewoon riskant om geld te stoppen in een pensioen, wat wel van jezelf is, bij een commerciële partij, met een overheid die maximaal onbetrouwbaar is. Dus ja, geen euro erin. En dat vinden al die organisaties die nu meeluisteren, vinden dat heel vervelend. Ook de Brand New Days, dat snap ik. Ja, die vinden het heel naar wat ik nu zeg.
Mm-hmm.
Maar dat is wel het feit. En ik spreek, ja, voor mezelf, hè. Zo zou ik het doen. En wat mensen daar mee doen, moeten ze zelf weten. Maar voor mij geen euro naar iets waar ik geen controle op heb, geen zicht op heb. En wat tegen die tijd absoluut gegarandeerd anders fiscaal belast gaat worden. En misschien mij wel straft omdat ik iets zelf heb opgebouwd.
Ja.
Het is sinister, maar het is niet anders.
Ja, ja, het is inderdaad niet anders, Ab. Gaan we vlot naar het volgende onderwerp. De financiële gevolgen van de verkiezingen die er aankomen. Want ja, het is vandaag de 17e, nog 5 dagen, Ab.
Ja, we hebben net ook al in een antwoord
kijkersvraag
gevat.
Inderdaad.
Kijkersvraag natuurlijk uitvoerig gevat. Ja, ik heb het er veel van gezegd, maar misschien wil jij er iets van zeggen.
Nou ja, kijk.
Hoe kijk jij ernaar?
Ja, nou ja, ik denk dat verkiezingen zijn natuurlijk altijd een nieuw eikpunt.
Ja.
En ik denk ook dat het een eikpunt is voor de financiële afspraken die we met elkaar hebben gemaakt. En als we dan kijken naar wat er de afgelopen jaren is gebeurd met de financiële huishouding van Nederland, dan zou je denk ik heel bescheiden zeggen dat die huishouding niet meer op orde is. Sterker nog, die financiële huishouding is helemaal uit de klauwen gelopen. En dan zijn er voor mij een paar punten waar ik al vaker tegen heb geageerd. En die wat mij betreft ook heel erg leidend zouden moeten zijn op het moment dat we kijken naar de toekomst van Nederland. En dat zijn een drietal punten. Dat is energie. En dan kan je bijvoorbeeld kijken naar duurzame energie. Hoeveel tientallen miljarden er in een industrie worden gestopt die, ja, nee, ik hoop dat ik niemand voor de tenen stoot, maar het is keer op keer op keer bewezen.
Die geen oplossing biedt.
Geen oplossing. Niet kan zonder subsidies. Structureel kosten voor de eindgebruiker, de eindconsument ons gigantisch verhogen.
Windmolenfabrikanten die failliet gaan. Enorme concerns.
Ja, en uiteindelijk ook helemaal geen oplossing zijn voor een vermeend probleem. Wat mij betreft is het een vermeend probleem. Namelijk.
Is het ook.
Dus op het moment dat je daar naar kijkt en je bent bezig om naar tientallen en als je een klein stukje terugkijkt, zelfs honderden miljarden.
Europa duizenden miljarden.
In Europa duizenden miljarden en wereldwijd bizar. Biljoenen in te investeren. Ja, dan denk ik dat je je bent eigenlijk water naar zee aan het dragen. Maar je bent vervolgens ook je eigen economie enorm aan het ondermijnen. En uiteindelijk gaat dat ons allemaal aan.
Ik ga nog een stap verder. Je financiert op dit moment je eigen ondergang.
Exact. Je eigen financiële ondergang. Dus ik denk dat daar kun je per jaar tientallen miljarden besparen of op een andere manier uitgeven. Wat mij betreft geef je het niet uit en zorg je dat je begrotingstekort nul wordt. Want daar hebben we allemaal ook uiteindelijk iets aan. En dan zijn we niet aan het lenen van onze kinderen en kleinkinderen. Dat is één punt. Ja, ik moet zeggen, je merkt ook dat gedurende zo'n kabinetsperiode dat er dan ineens tientallen miljarden kunnen worden vrijgemaakt voor. Nou, hè, wat was er de afgelopen kabinetsperiode?
Een hele hangijzer. Oekraïne.
Corona, maar ook bijvoorbeeld stikstofbeleid. Ja, dan komen er in één keer tientallen miljarden worden er beschikbaar gemaakt.
Ons geld.
Uiteindelijk, kijk, wie brengt dat geld op? Wij moeten daarvoor werken. En niet alleen wij, maar ook onze kinderen, ook onze kleinkinderen, misschien zelfs onze achterkleinkinderen.
Absoluut.
Het is allemaal claims op onze arbeid. En ja, goed, ik heb ook iedereen die mij op X volgt en doe je dat nog niet, volg mij even op X. Ik heb bijna 8000 volgers, dus help me daar even naar. Ik heb ook best wel wat problemen met de Belastingdienst. Natuurlijk ook bijvoorbeeld door het toeslagenschandaal, waar mensen, tienduizenden mensen, als crimineel zijn behandeld door een criminele organisatie. De Belastingdienst is een criminele organisatie. En dat zeg ik niet, dat is gewoon door een rechter besloten. En ja, dan zijn we misschien wel 100 of meer dan 100 miljard op een verkeerde manier aan het uitgeven. Wat kun je met 100 miljard per jaar? Nou, daar kun je me toch een partij mee doen. Niet alleen dat, als ik dan even kijk naar het gasveld in Groningen. Mm-hmm. Het grootste gasveld in Noordwest-Europa. Of eigenlijk in heel West-Europa. Ja. Er is één gasveld op het Europese continent groter en dat is het Russische gasveld. Ja. Dus wij hebben het op ene grootste gasveld in heel Europa. Het hele Europese continent. Ja, dat is gigantisch. Er zit voor honderden miljarden aan gas in de grond. Je kunt dat structureel allemaal netjes oplossen. Dat er geen aardbevingen ontstaan. En je kunt mensen die daar last van hebben ruimhartig compenseren. En je kunt vervolgens ook mensen, u en ik, u en iedereen, kun je praktisch gratis van energie voorzien. Praktisch gratis. 10 cent per kilowattuur, 5 cent per kilowattuur.
Zit er nog 5 kerncentrales bij en zijn klaar.
Goed. En die kun je dan weer makkelijk betalen van die honderden miljarden die je overhoudt. Dus wat als ik kijk naar de mogelijke financiële gevolgen van de verkiezingen, dan kijk ik naar waar jij eigenlijk ook naar kijkt. Namelijk, gaan we voort op het beleid wat we nu voeren? Of zeggen we van
suicidaal, hè? Ik ga het zeggen, hè? Dat is suicidaal.
Dat ben ik met je eens. Als je kijkt naar de financiële huishouding van ons land, we zitten gewoon echt we gaan af op een bodemloze put. En we komen daar dan op een gegeven moment ook niet meer uit. Dan worden wij armer, maar onze kinderen worden armer, onze kleinkinderen worden armer. En dan zak je echt af naar een, ja, je wordt een soort ontwikkelingsland, een derde wereldland. En we zijn ook niet de eerste of de enige die route op zijn gegaan. Dus er zijn genoeg voorbeelden in de geschiedenis waar we van kunnen leren. Dus wat mij betreft kunnen we zeggen, nou, we volgen die route, pappen nat houden, we kijken wel wat er gebeurt. Of we maken een draai richting die uiteindelijk allereerst financiële stabiliteit. En dan nogmaals, ik denk dat als je financieel heel strak op de heel erg strak aan die teugels gaat trekken, dan lossen heel veel problemen zichzelf ook op. Dus dat is een beetje mijn visie als het gaat om wat de mogelijke financiële gevolgen van de verkiezingen zouden kunnen zijn. En dan hoop ik natuurlijk in principe, ja, misschien niet eens voor mezelf hoor. Want ja, misschien zeg ik over een paar jaar wel van, joh, ik ga gewoon naar een ander land. Maar er zijn natuurlijk miljoenen mensen die kunnen dat niet. Nee, en er zijn ook miljoenen mensen die zeggen, nee, maar ik wil dat niet.
Ja,
ik wil het in principe ook niet.
Zijn die geboren en getogen, die willen hier blijven. Ja. Terecht.
En dan, ja, dan kun je dus zeggen van, nou, ik doe dat niet, ik doe dat wel. Maar het zal me niet verbazen dat als we de koers blijven varen die we varen, dat de hoeveelheid uitstromers, meer dan 100.000 mensen verlaten elk jaar Nederland. En dat zijn niet mensen die niets in te brengen hebben of niets kunnen. Dat zijn vaak juist hele productieve belastingbetalende mensen die zeggen, maar ik wil niet zoveel belasting betalen, dus ik ga weg. Ik denk dat als we doorgaan zoals we gaan, dan wordt dat getal alleen maar hoger. En dan horen wij daar ook bij. Ab.
Ja, je hebt het over die mensen die weggaan. Mooi. We hebben het net over pensioen gehad. Even een klein haakje maken. De Europese Hof heeft een uitspraak gedaan in de procedure waar Nederland, laten we zeggen, zijn pensioenen vasthoudt voor mensen die gaan werken in het buitenland of gaan wonen in het buitenland. Dus je kan het eigenlijk niet overgeven naar het buitenland. Daar heeft het Europese Hof deze week van gezegd, Nederland, je gaat je boekje te buiten. Dat is niet volgens onze richtlijnen. Dus Nederland, je moet gewoon zorgen dat mensen hun pensioen mee kunnen nemen. Dus dan zie je alweer hoe feitelijk in Nederland een groep mensen die pensioenpot omarmt als hun pot. Maar dat is niet hun pot. Die pot is van al die mensen. Je noemde even al die miljarden. Ik bedoel, van de week komt ook maar een kort artikeltje, las ik ook weer, dat we dit op dit moment geven 24 miljard uit aan migratie. 24 miljard. Ja. Maar het is niet bizar. En ooit heeft Karin Adelmond van de PvdA volgens mij 20 jaar geleden al gewaarschuwd, als wij ons beleid zo voortzetten richting migratie, maar ook alle andere, het complete beleid, als we dat op deze lijn voortzetten, dan verliest de Nederlandse verzorgingsstaat. Dat betekent geen toeslagen, geen bijstand. Het is er allemaal niet meer. En mensen die straks niet meer verzekerd zijn voor de ziektekosten, mensen hebben geen benul wat we met z'n allen op ons afroepen. En even heel simpel, waar ik ook veel reacties op krijg, is dat mensen zich beginnen te realiseren dat het eigen huis straks een vermogensbron gaat worden. Mensen kunnen nog steeds niet bedenken, box 1, box 3, wat bedoel je nou? Wat ik bedoel is heel simpel. Je hebt een huis. Je hebt je huis vrij van hypotheek, of bijna vrij van hypotheek. En je hebt verschil tussen waarde woning en hypotheek is 300.000 euro. De overheid jaagt op die 300.000 euro. Al 13 jaar. Ja, en zoals het nu eruit ziet in 2026 gaan ze begin maken om dat vermogen wat jij hebt opgebouwd. Je hebt hard gewerkt, huis heeft ook waardestijging doorgemaakt. Fijn, dat is mooi meegenomen. Maar je hebt ook afgelost. Ja. En dat verschil, die overwaarde, gaat de overheid zijn focus op leggen. Want dat is een enorme pot geld. Ja. Ja. En wat Timmermans in zijn programma heeft staan, lees GroenLinks en PvdA. Ik heb het programma doorgelezen. Nou, ik krijg gewoon kippenvel op arm. He, dan wil men uiteindelijk de erfbelasting wil men gaan opschalen. He, nu is het eigenlijk zo heel simpel gezegd dat op het moment dat jij bijvoorbeeld van je ouders iets erft, de partner heeft een enorme vrijstelling. En dan is de volgende lijn die iets erft zijn de kinderen. Ja, die kinderen betalen, hebben ook een stukje vrijstelling, hebben een beperkt percentage wat ze moeten betalen over de erfenis van de ouders. Lijkt me ook logisch, het blijft in de lijn. En ben je dan verder weg, kleinkinderen of derden, dan ga je steeds meer belasting betalen. Zo werkt dat. En voor veel mensen voelt dat ook altijd nog vervelend, want over die erfbelasting is alles al betaald.
Sterfbelasting.
En dan moeten mensen die het ontvangen, ja, moeten ook nog belasting gaan betalen. En daar gaat Timmermans nog even een tandje bij zetten. Die wil het tarief, wat nu voor die kinderen, laten we zeggen, een beperkt tarief is, wil die gaan opschalen naar het hoogste tarief. Dus ik snap het best wel, want als ik geld moest halen, haalde ik bij degene die geld hebben. En dan denk ik, oké, we hebben een behoorlijke vergrijzing in dit land. Er gaan echt tienduizenden mensen, honderdduizenden mensen de komende jaren sterven. Nee, de 70's en de 80's, zo werkt het nog helemaal in het leven. Ja. En er komt dus enorme potten geld vrij. Want die mensen hebben hun huis afgelost. Die werden nog groot gebracht. Je moest zo snel mogelijk aflossen. Dus die mensen, al die huizen, al die waardes komen vrij. Dus dat vererft naar de partner. En als de partner niet meer is, of naar de kinderen. Maar die kinderen krijgen uiteindelijk dat geld. Nou, chapeau. Geweldig voor al die kinderen. Maar die gaan daar straks minimaal 45% belasting over betalen. En dat staat in het programma. En dat is ook logisch, want als jij heel veel geld uitgeeft naar migratie en naar klimaat en naar stikstof en Oekraïne en corona en de rest van de wereld, hè, want we strooien alleen maar geld rond, dan moet iemand betalen. Dat snapt iedereen toch? En degene die gaan betalen zijn degene met de overwaardend huis. Mensen met spaargeld, mensen met vermogen. Die gaan dat betalen. En dus ook mensen straks die geld erven van hun papa en hun mama. Die gaan betalen. Ja. Dus be my guest. Dat is de situatie als je een verkeerde keuze maakt op 22 november. Ik roep het nog één keer, want volgens mij is het de laatste kans die we hebben in dit land.
Goed. Dan gaan we inderdaad ook even breder kijken dan Nederland. Ab, we hebben nog een minuut of vijf. Dan doen we nog heel even de rentebesluiten van de ECB. Ik zal kort daar nog wat over zeggen. Ja, die rentebesluiten zijn nu namelijk veranderd. De grote centrale banken hebben besloten om de rente niet verder te verhogen. Ik sluit niet helemaal uit dat dat nog een keer een kwart puntje gaat gebeuren. Maar de kans is heel groot dat die rentebesluiten om in ieder geval te stoppen met renteverhogingen voort worden gezet. En wat is er daarna altijd het geval? De rente gaat weer verlagen. Nou, we hadden het net even in de kijkersvraag over die 700 pluspunten van de AEX. Waar lijkt dat dan vervolgens op? Nou, dat het zomaar zou kunnen zijn dat in 2024 of de ECB of de Federal Reserve, nou toch de twee belangrijkste centrale banken, denk ik, van de wereld, zullen besluiten om de rente weer te gaan verlagen. Ja, en ik zou toch iedereen willen zeggen, we hebben laatst gezien dat de koers van goud weer door de 61.000 euro per kilo is gebroken. Op één na hoogste punt in de geschiedenis. Met als enige uitzondering de paniekpiek tijdens het losbarsten van het conflict in Oekraïne. Ja, het gaat natuurlijk effect hebben op de koers van goud. Ik heb een peiling gehouden onlangs op X en ik heb de kijkers of de stemmers gevraagd, wat denk je, wanneer denk je dat die koers van goud die 61 of een nieuwe all-time high gaat bereiken voor het einde van dit jaar? Ik denk dat dat zomaar het geval kan zijn. Dus ja, ik denk dat die rentebesluiten, die zeggen wat over de toekomst. En die toekomst die ziet er in ieder geval op financieel gebied, macro-economisch, niet goed uit. En dus is het heel erg belangrijk om je voor te bereiden op zo'n mogelijke toekomst. Ab, en we zijn er weer doorheen. Het is een lange uitzending geworden. Het is maar denk ik wel goed om het ook hierover te hebben gehad, deze onderwerpen, want het gaat nogal ergens over. Heb jij nog misschien wat afsluitende woorden?
Nee, niet in die zin dat ik bedoel, ik heb sinds 7 oktober een soort knoop in mijn maag. Ik voel, die 7 oktober heeft voor mij een soortzelfde impact, maar nog meer denk ik zelfs als 9-11. Maar dat is meer persoonlijk. Ik denk dat er echt heel veel staat te gebeuren. Andere kant moet ik ook zeggen, het gaat zoals het gaat, snap je? En in die zin leg ik me daarbij neer dat wij heel veel dingen niet in de hand hebben. En ik ga er altijd, mijn stelling is als simpel, wat ik wel in de hand heb zelf, ja, dat doe ik ook, snap je? En of het nu over vermogensbescherming gaat of over veiligheid of vrijheid, alles wat ik in me heb voor mezelf, en dat klinkt egocentrisch, en voor mijn gezin en voor mijn geliefde, probeer ik zelf wel te organiseren. Dus ik wil niet afhankelijk zijn. Ik wil nooit afhankelijk zijn van derden. Niet van de overheid, niet van derden. Als je vrienden om je heen hebt die betrouwbaar zijn, is fantastisch. Hè? Dat netwerk is goud waard. Echt goud waard. Maar doe wat je zelf kan doen. En ik zie nog te veel mensen die zich vreselijk veel zorgen maken, maar geen enkele stap zetten. In niets een stap zetten. In niets. Of het nou, het gaat niet over prep hebben, al die dingen. Maar ze zijn passief. Ze zien het gebeuren en ze bewegen niet. En dat, en dat vind ik wel, heel, heel vervelend. En ja, voor de mensen die wakker zijn, zou ik zeggen, denk eens na welke stappen je zou kunnen zetten. Heel dichtbij. Dus ga je nou niet bemoeien met al die wereldproblemen, waar je toch weinig aan kan doen. Maar wat ligt nou in je eigen machtsgebied, in je eigen zone, wat je kan organiseren, kan doen. Ja. Dat is van stemmen tot een aantal dingen op financieel gebied regelen. We hebben veel meer mogelijkheden om het te doen. En bemoei je dan niet te veel met die grote wereld. Bekijk het. Doe wat je moet doen, maar concentreer je een beetje op jezelf. Dat klinkt egocentrisch, maar ik denk dat we in een tijdperk leven dat je eigenlijk in een soort overlevingsstrategie moet gaan komen.
Ja.
En als je dat gedaan hebt, kan je dat loslaten. Want ook meer dan kan je niet doen. Maar veel mensen doen helemaal niets.
Ja. Nou, Ab, ik denk mooie afsluitende woorden. Ik wil nog iedereen die kijkt wel even oproepen. Volg Ab, maar ook mij op X. Ik denk dat het goed is om te doen. We zijn daar ook namelijk wat meer on the fly bezig met het in de wereld zenden van dingen die je kunt doen, maar boeken die je kunt lezen, maar ook opinies over wat er nu aan de hand is. Dus volg ons op X. En let inderdaad ook vooral even op jezelf. Hè. Ik denk dat het app wat je zegt, het is waar. De boel escaleert. Het wordt heel erg onrustig in de wereld. Dus het is belangrijk om je daar bewust van te zijn en je daarop voor te bereiden.
Ja, maar Bart, je weet ook als veiligheidsexpert dat een van de dingen die je goed moet organiseren is, zorg eerst voor jezelf, voor je eigen veiligheid. Dat is standaard. Dat leerden wij bij Defensie al. Ja. Luister, er ontstaat heel veel paniek, chaos, maakt het niet uit. Zorg eerst voor je eigen veiligheid. Stel die veilig. En heb je dat geborgd, kan je anderen helpen. Dus als jij de intentie hebt of de behoefte hebt om anderen te helpen, fantastisch. Het is heel mooi om anderen te helpen. Dat geeft heel veel voldoening. Maar zorg eerst voor jezelf. Ja. Dat is denk ik belangrijk.
Absoluut. Nou, goed. Ab Flipsen, ontzettend bedankt weer voor je komst.
Jij ook.
En natuurlijk iedereen die heeft gekeken, jullie ook weer ontzettend bedankt voor het kijken. Ik denk een mooie, lange en boeiende uitzending geweest. Ja, vond je dit een mooie uitzending? Like de video dan even. Help ons naar die 30.000 abonnees voor het einde van dit jaar. Dat doe je door even op de abonneerknop te klikken. Laat hieronder eventueel een comment achter. Stel ook vast de vragen voor de volgende aflevering van Brands en Flipsen Blikken Terug. En dan zien we elkaar bij een volgende aflevering van Brands en Flipsen Blikken Terug.